Dames en heren, als de woordvoerders pas vast plaats zouden willen nemen, dan kunnen we zo beginnen om 7 uur. Dames en heren, wij gaan een aanvang nemen met deze vergadering. Ik krijg net het verzoek aan allen om duidelijk in de microfoons te spreken, want ze kunnen niet harder vanavond blijkbaar. Welkom, 14 september 2022 in de parterre van ons mooie stadhuis. We beginnen met een rondvraag die is ingediend door de D66. De portefeuillehouder is de heer Schatrier aan mijn linkerkant en het gaat over het gemeentegeld leefstijlprogramma. Mark Vervuurt is degene die het woord krijgt. Meneer Vervuurt, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga niet de vragen integraal voorlezen, want iemand met een veel te wollige schrijfstijl heeft deze vragen opgesteld. Dat was ik zelf namelijk. Dus ik wil het heel even kort samenvatten. In de krant, in de Limburger van 3 september, stond een artikel over de participatie van de gemeente Venlo. Dat was met name volgens mij financiële participatie. In een gemeentelijk leefstijlprogramma dat onder andere inhoudt dat enkele proefpersonen DNA afstaan aan een commercieel bedrijf. Wat daar geanalyseerd zal worden bij dat bedrijf. En de bevindingen die daar worden gedaan, die zullen worden gebruikt om een leefstijlprogramma te optimaliseren. Wat volgens mij voornamelijk in de hoek van dieet, specificaties en lichamelijke training, optimalisatie zal plaatsvinden. En daar had ik wat vragen over. Die heb ik ingediend. Dat zijn er 3. Ik zal het heel even kort samenvatten. Wij financieren als gemeente mede dit pilotproject. Kunt u uitweiden aan de wethouder over de overwegingen van het college om te participeren en wie heeft het initiatief genomen en welk bedrag is hiervoor gereserveerd? De tweede vraag gaat over hoe de gemeente kan inschatten of een dergelijk pilotproject kansrijk is. En dan heb ik het met name over de wetenschappelijke basis van de combinatie van genetische analyses en gepersonaliseerde leefstijlprogramma's. Want dat vond ik wel heel interessant en daar kon ik vrij weinig over vinden. Ook bij AnewMe en bij OmniU, wat de bedrijven zijn die hierin participeren. En het derde gaat over de privacygevoelige informatie die mensen afstaan als ze hier aan meedoen. Want dat is namelijk DNA en dat gaat over medische privacy. Daar wordt door nogal wat onderzoeksinstituten wel en ook onze overheid trouwens nogal sceptisch naar gekeken. Met name op de mogelijke toekomstige ontwikkelingen die er kunnen plaatsvinden. Dus kan de wethouder uitweiden over de manier waarop dat de gemeente Venlo zeker weet dat die gevoelige data geborgd is bij de partners. Dat is de samenvatting van de drie vragen.
Waarvoor dank, meneer Van Vuurt. Ik geef het woord graag aan meneer Chatelier.
Dank u wel, voorzitter. De organisatie AnewMe heeft een subsidieaanvraag gedaan binnen het corona steunpakket Welzijn en Sport in 2021. De steunpakket is, subsidieregeling is opgezet, lokaal opgezet in het kader van herstel na corona. En er zijn ook landelijke middelen voor gekregen om dat te kunnen ondersteunen. En dat ging in dit geval over sport- en bewegingsaanbieders of gezondheidsinstellingen die een aanvraag konden doen om leefstijlinterventies, sportaanbod voor inwoners van de gemeente Venlo te krijgen die dan weer gezonder zouden zijn en meer zouden kunnen bewegen. De maximale aanvraag voor dat subsidie was €5.000 en de aanvraag die AnewMe heeft gedaan, paste binnen die regeling. Dus die hebben zelf die aanvraag gedaan, want dat was die vraag 1 van u. En die hebben ook de aangevraagde subsidie van €5.000 gehonoreerd gekregen. De totale omvang van de pilot, is een echte pilot, is €12.500. Dus er wordt ook van andere partijen, zijn de organisaties die het initiatief nemen, wordt er ook aan bijgedragen. Deelnemers doen dat gratis en vrijwillig. Die zijn geworven meestal door de initiatiefnemers. Dus dat is een beetje het antwoord op vraag 1, denk ik. Dan vraag 2. U vraagt naar data, die hebben wij niet. Die zijn niet ter onze beschikking gesteld. Er is ook niet echt een sprake van een wetenschappelijk onderzoek. Het is echt een pilot, zoals ik net al zei, om die gezondheid van die deelnemers te bevorderen. Die uitkomst is, kan met u gedeeld worden inderdaad, want dat is een pilot die wij mee gesubsidieerd hebben. Dus AVG-proof natuurlijk kunnen wij die met u delen ter zijner tijd. Dan de laatste vraag. Zeer zeker, wij zullen de medische privacy die dit behelst in acht nemen en de organisatie doet dat ook. In de aanvraag hebben ze dat ook aangegeven hoe ze dat doen en is dat geborgd. Want dat is natuurlijk cruciaal en belangrijk in zo'n project. De onderzoeksgegevens worden op geen enkele wijze ook gedeeld. Dat wil zeggen dat de resultaten van het onderzoek aan de deelnemer natuurlijk bekendgemaakt worden. Dat wordt dan met die deelnemer, wordt dat door een medisch specialist, wordt dat dan vertaald in een leeftijdsprogramma. Zodat de deelnemer die leefstijl kan aanpassen als hij of zij dat wenst. Dat is ook nog goed om te melden, die gegevens worden ook niet door andere partners, met andere partners gedeeld. Dat is echt een individueel resultaat. Dus wij zijn eigenlijk wel over overtuigd dat het daarmee geborgd is dat we alle privacymaatregelen in acht genomen worden. Tot zover, voorzitter.
Meneer Van Vuurt, u wenst nog een tweede termijn, dat mag, als u dat wilt.
Ja, een korte vervolgvraag, als dat mag, aan de wethouder. Met name op het vlak van de effectiviteit. Vraag 2, als je het zo wil noemen. U zegt, dit is echt een pilot. Dus er is wat ons betreft op dat vlak geen data, geen basis daarvoor. Een keer proberen en kijken wat eruit komt. De subsidieerbare bedragen die de wethouder net noemde, die zijn ook niet dusdanig dat je zegt van daar moeten we echt heel kritisch naar kijken. Maar bent u het wel met mij eens dat het wel vreemd is dat wij... laat ik het anders formuleren. Wat is de overweging van de gemeente om dan subsidie te verlenen aan een dergelijk project als er geen wetenschappelijke basis is? En zou de wethouder van mening zijn dat we binnen de kaders die gesteld zijn toen deze subsidie werd geopend, dat we daar misschien in de toekomst ook kritischer moeten zijn? Of laat ik het anders zeggen, vindt de wethouder dat wenselijk?
Meneer Schatterij.
Als er een subsidieregeling is in algemene zin, worden er aan de voorkant voorwaarden voor gesteld om deel te nemen. En lang niet altijd is er een wetenschappelijke onderbouwing voor een aanvraag van een project waar subsidie voor gegeven wordt, in de breedste zin niet. Dit is heel specifiek en heel bijzonder natuurlijk. Maar waar het in eerste instantie om ging, en daar is een subsidieregeling voor, is om te stimuleren na de coronaperiode dat mensen gezonder gaan leven en meer bewegen. En daarom is dit toegekend. Het staat eigenlijk los van die wetenschappelijke onderbouwing waar het voor bedoeld is hier. Dus die aanvraag is gekeken, is dat inderdaad zo dat er mensen gezonder worden hierdoor? Nou, dat leek een mooie overweging en daarom is dit toegekend. Het heeft niks te maken met een wetenschappelijke onderbouwing. En in sommige gevallen kunnen wij misschien in de toekomst kijken of dat wel nodig is als dat substantieel van belang is. Maar voor deze subsidieaanvraag was dat niet een voorwaarde.
Oké, dankjewel meneer Schatterij. Zijn er nog andere raadsleden die hier een vraag over willen stellen aan de portefeuillehouder? Nee, dan sluit ik deze rondvraag af. Dankjewel. Gaan we door met agenda punt 2 vanuit het domein Leefbaar Venlo. Daar hebben we 5 minuten voor. Dat gaat over het meerjaren onderhoudsplan van de civiele objecten in de gemeente Venlo 2023-2032. Portefeuillehouder is mevrouw Pollux. Gaat u wisselen van plaats of zou ik even de microfoon aan u doorgeven? De microfoon komt uw kant uit. En tegelijkertijd stel ik gauw de vraag wie der fracties het woord wensen voor. Ik begin met meneer Donders aan de rechterkant van de PVV. Gaat u gang.
Dank u meneer de voorzitter. We hebben eigenlijk maar één vraag. Het huidige beleid wordt hierdoor voortgezet. Waarom wordt er niet een hogere stand naar een hogere stand gebracht? Wij zien graag dat niet alleen het onderhoud gedaan wordt als het stuk is, maar dat we het ook in ieder geval blijven verbeteren.
Dank u wel, meneer Donders. Ik zag de hand van meneer Spijksma, PvdA. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Bij het lezen van het stuk miste ik eigenlijk de brug bij de Maaskade, de Maasweert, in het onderhoudsplan. Daar heb ik ambtelijk navraag gedaan hoe dat dan zat. En dat blijkt dus dat het onderhoud van de Maasweert er eigenlijk over 3 potjes verdeeld is. De brugconstructie, het asfalt en, het glaswerk. Dus, nou, wij zouden graag zien, we vragen eigenlijk om ons te informeren over wat het zou betekenen als wij die 3 budgetten overhevelen naar dit plan. Zullen we zeggen naar de onderhoud civiele projecten, want dan wordt het wat helderder, dan wordt het wat duidelijker. En als tweede zouden we dan ook graag zien dat het niveau van de Maaswaard op welstandsniveau gebracht wordt. Het staat nu op onderhoudsniveau. En die brug is eigenlijk een beetje een doorn in het oog wat ons betreft. En het best wel een beeldbepalend element binnen de binnenstad van Venlo. En dus we zouden graag zien dat die ook op welstandsniveau gebracht wordt. Dus we vragen de wethouder ons inzichtelijk te maken wat dat dan zou betekenen.
Dank u wel, meneer Spijksma. Ik zag de hand van de heer Leon Bastiaans van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben 2 vragen over dat stuk. Wij zien dat de richtlijnen van de CROW zijn voor ook jaarlijkse inspecties te doen. Waarvan dat eigenlijk niet wordt toegelicht waarom dat men daarvan af wil wijken. Dat men zegt, wij doen dat 2 jaarlijks. Als je kijkt naar die wildroosters, daar staan we graag even uitleg voor. En die stijging van die €4.000 in het dotatiefonds. Waar houdt dat verband mee? Is dat uitbreiding van kunstwerken? Of is dat stijging in kosten? Is daar voldoende rekening mee gehouden met de stijging van kosten? Is dat niet te weinig, die €4.000?
Dankjewel, meneer Bastiaans. Mis ik nog een woordvoering? Of heb ik iedereen gehad? Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Pollux. Gaat u gang.
Dank u wel. Die echt de... Oh. Ik ben schaars met de microfoon, sorry. het zal hem aan mij liggen. Die graag de hulp inroept, want er zijn een aantal technische vragen van collega's die daar achter staan. Misschien is het handig als ze even aansluiten. De heer, ik denk meneer Zatlander, dat u een aantal vragen zou kunnen beantwoorden. Dan ga ik er vast in op de vraag van meneer Spijks. Maar de brug bij de Maas inderdaad, die maakt geen deel uit van. En ik kan me uw vraag voorstellen, want volgens mij heeft iedereen wel zicht op het feit dat al die... Oh, sorry, daar ben je. Hey, man. Sorry, daar bent u meneer Spijksma. Dat iedereen zich afvraagt, van, hoe komt het toch? Nee, niet hoe komt het, dat weten we wel. Maar die panelen zijn alsmaar kapot en betekent ook dat de brug in elk geval aan uitstraling inboet. We kunnen u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van wat de mogelijkheden zijn, wat de eventuele kosten zijn. En wat het zou betekenen als je dat ook nog op een welstand, dus op het allerhoogste onderhoudsniveau zou doen. Daar zullen we u zo snel mogelijk, en dat geldt dus ook voor de rest van de raad, informatie over toesturen. Meneer Donders heeft het over het feit dat wij zaken moeten blijven verbeteren. En volgens mij is dat iets wat wij doen. En meneer Bastian stelt nog een vraag over de tweejaarlijkse inspectie. Waarom doen we dat niet? En de stijging van het dotatiefonds. Maar meneer Stadlander heeft dat ongetwijfeld, die kennis, paraat. Dus ik zou graag willen vragen of hij dit wil beantwoorden. Misschien is het handig als u daar gaat zitten.
Ja, maar het moet worden getekend naar Stadlander. Gaat u gang.
Mijn naam is Martel Stadlander. Ik heb het stuk geschreven. Ik word begeleid door meneer John Kuiken. Die weet van bruggen en al die dingen inhoudelijk meer. Ik kan het procesmatig wat beter. De 4000 euro. We schrijven een meerjarenplan uit. Op het moment van schrijven gebruiken we die prijzen voor wat het is. Stijgingen die later plaatsvinden, en die vinden nu enorm plaats, daar hoeven we verder geen over te zeggen, zijn niet meegenomen in het stuk. Dat is overigens voor alle dingen die we begroten, dat gaat later. Ergens moet het hebben gestaan, ik kan het even niet zo snel terugvinden. De 4000 euro is gewoon, we nemen dat één keer in de vijf jaar op, dan zijn er wijzigingen, dan gaat er iets af, dan komt er iets bij. We hebben het weer uitgeteld over de hele periode heen, 10 jaar lang, en al die kosten gedeeld door 10 komen we aan dit bedrag uit. Dat was eigenlijk de enige reden waarom er 4000 euro bij kwam. Daar was ik eigenlijk best gelukkig mee. Dan valt het allemaal nog mee. Dat is eigenlijk wat het is. Jaarlijks of tweejaarlijks? Ja, eenjaarlijks is heel veel. Het gaat over de veiligheid van dingen. En eigenlijk kunnen we wel, de COW vraagt tweejaarlijks, maar die vraagt weer iets anders. Maar dan de veiligheid die we nu gebruiken als hoofdnorm. Dus toetsen op veiligheid, en die kan één keer in de twee jaar. Meer dan voldoende. We toetsen niet eens alles één keer in de twee jaar. Randen van vijvers, die worden lang niet zo vaak geïnspecteerd als andere dingen. Daar zit wel wat verschil in per onderwerp.
Nou, ik denk niet dat we te diep de techniek in moeten. Dan krijgt het weer het karakter van een technische vraag. Misschien moeten we dat even achterwege laten, meneer Bastian. Zou dat kunnen? Ja? Oké, dankjewel. Dan is mijn... Meneer Donders heeft een interruptie. Gaat u gang.
Ja, dat was eigenlijk een kleine interruptie. Wethouder gaf aan dat ik het liever naar een hogere stand of dan wel wilde gaan vernieuwen. Wat ik daarmee bedoelde was ook eigenlijk ook de welstandstand. Waarom dat we daar niet naartoe gaan, maar dat heeft u met meneer Spijksma al besproken.
Ja. Oké, dankjewel. Dan vraag ik aan de raad of dit voorstel Rijbers voor besluitvorming. Hamerstuk... Ja, oké, dan gaan we dat doen. Dank u wel. Volgende agendapunt. Dank u wel, meneer, voor uw toelichting. Het volgende stuk vanuit het domein Leefbaar Venlo, 2b. De vaststelling van het bestemmingsplan Maalbekerweg 26 te Bijlveld. En we gaan weer de portefeuillehouder wisselen. Meneer Verhaag staat al klaar. Goedenavond. Wie van de raadsleden wenst het woord? Niemand. Blijft u vooral staan, meneer Verhaag. Uitstekend. Oh, wacht even. Ja, er komt toch nog in een soort tweede termijn komt er een hand van meneer Rutte. Meneer Rutte, VVD, gaat uw gang.
Ja, heel kort. Eigenlijk, ik heb het stuk goed gelezen. Prima stuk hoor. Maar de enige vraag die bij mij opkomt, wat gebeurt er op het moment dat het grondstuk overgaat in andere handen over... Weet ik hoeveel jaren.
Meneer Vaag.
Ja, dankjewel voorzitter. In het stuk staat dat het de komende 30 jaar niet onaangeroerd mag worden. Dus daar ga ik... Dus een vrij technische vraag.
Niet aangeroerd.
Ja, dat staat er zo in. Ja, dat mag dan niet aangeraakt worden.
Dat betekent ook als het doorverkocht is, mag er niks mee...
Zo heb ik het wel opgevat. Maar ik kan het u even... zie, ik heb namelijk de steller van het stuk niet aanwezig gezien, maar ik kan het u even schriftelijk toedoen. Maar daar ben ik wel op die manier van uitgegaan.
Dank u wel.
En dan deel ik dat wel even via de fractievoorzitters met iedereen.
Dank u.
Nou, onder deze belofte dat er nog een verdieping komt, kunnen we dit mogelijk agenderen voor de volgende besluitvorming. Hamerstuk, ja, oké, dankjewel. Even kijken, dan gaan we over naar portefeuillehouder meneer Boom. Die is al gaan zitten voor agenda punt 3a. De subsidieaanvraag specifieke uitkering schone luchtakkoord, oftewel in uw termen de SPUCSLA. Wie van de leden mag ik het woord geven? Meneer Pico, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, heel kort. Vrachtwagens met stationair draaiende en walmende dieseluitlaatgassen stoppend en weer traag optrekkend verkeer dat de luchtkwaliteit verslechtert. Met een multiplier van 4 stellen we hopelijk op 28 september €150.000 beschikbaar voor een schonere en leefbaardere toekomst van Venlo. Een nul-emissiezone is geen luxe, maar een eerste levensbehoefte. Dit raadvoorstel is voor één lokaal een hamerstuk.
Dank u wel, meneer Pico. Meneer, moet even kijken, want we kennen elkaar nog niet zo lang. Meneer Frings, denk ik,
Frings.
Van GroenLinks. Gaat u gang, meneer Frings.
Ja, dank u, voorzitter. Aan zich is het een prima voorstel, want het is altijd goed als je de portemonnee van een ander kan gebruiken om je eigen doelstellingen te realiseren. Desalniettemin toch een paar vragen. De eerste vraag is, hoe gaan wij de gezondheidswinst nu daadwerkelijk meten? Wordt dat een onderdeel van het uitvoeringsprogramma wat binnen 2 jaar geschreven moet worden? Er staan namelijk geen doelstellingen in dit stuk. En in dit stuk wordt geregeld emissievrije zone door elkaar gehaald met de emissievrije transportmiddelen. Wat gaan we nu doen? Gaan we nu emissievrije distributie regelen of komt er ook een emissievrije zone?
Dank u wel, meneer Frings. Tot slot, niet tot slot, meneer Spijksma, PvdA.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wij zijn als Partij van de Arbeid voor een zero-emissie. Met de opmerking die de heer Frings gemaakt heeft van wat betekent dat nou precies. We hebben eigenlijk maar één vraag, eigenlijk een belangrijke vraag. En dat is, wat gaan we nou precies voor dat geld doen? Door het feit dat er een multiplier is van 4, betekent wel, het is wel allemaal belastinggeld. Het zijn wel ook, die multiplier zijn dus belastinginkomsten van andere organen. Dus onze vraag is in eerste instantie, wat gaan we nou precies doen? Er is een iets uitgebreidere toelichting bijgekomen, er is wat meer informatie bijgekomen. Maar we hebben dus de vraag van, wat gaan we precies doen, welke volgorde en hoe gaan we ook de private partijen hierin betrekken? Dus voor ons zijn dat wel belangrijke elementen. Dus het is voor ons in elk geval geen hamerstuk. Mochten we nog vragen overhouden, dan gaan we die tussentijds bij de wethouder stellen. Dat is
het. Hartelijk dank. Meneer Bastiaans, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen die ik had zijn al gereeds gesteld, maar ik heb nog een aanvullende vraag. Hè. Ook zozeer, wat gaan we met die €150.000 doen? Maar wat ik zeker zo belangrijk vind, hoe stelt de portefeuillehouder zich dat voor? Een emissievrije binnenstad, althans logistiek, terwijl in de buitengebieden en in de rest van de stad en dorpen de koeriers dagelijks 1, 2, 3 keer per dag in de straat komen om de online bestelde pakjes te halen. Ik zou graag zien dat daar ook een plan voor was, zodat bijvoorbeeld we gaan werken met hubs, dus dat die auto's niet meer de straten in komen, maar op centrale plaatsen in de periferie van de stad en het dorp hun pakketjes neerleggen, zoals dat nu al vaak gebeurt. En dat je ook een emissievrije buitenruimte krijgt, buiten de binnenstad.
Dank u wel.
Het belangrijkste is, wat gaan we met die €150.000 doen?
Oké, er is een interruptie, denk ik, van meneer Van Vuur, D66.
Ja, voorzitter, voor zover ik heb begrepen, is dit niet een debat over technische voorwaarden voor een zero-emissiezone. En ik kreeg het idee dat de vragen van de heer Bastiaans wel die richting uitgingen. Hoe ziet de heer Bastiaans dat? En als hij dat wil bevestigen, dan kunt u dan erop toezien dat we niet al te veel de techniek ingaan en vooral het hebben over deze subsidieaanvraag.
Dankjewel, meneer Vervuurt. Meneer Bastiaans.
Voor mij hoeft niet direct antwoord te komen op wat we in de toekomst gaan doen met de buitengebieden. De belangrijkste vraag is, wel eerlijk gesteld, wat gaan we met 150.000 euro doen? En dat was meer een advies richting de portefeuillehouder om daar ook mee rekening te houden. Want schone lucht houdt niet op bij de binnenstad.
Dankjewel. Meneer Donders.
Ja, idem dito. Wat gebeurt er met die 150.000 euro? We zijn er bij voorbaat al op tegen dat deze subsidie daarvoor gebruikt wordt. Een zero-emissiezone in de binnenstad, ja... Het lijkt me een heel nobel streven, alleen de mensen die daar wonen en dus verder weg wonen, die moeten dus hun auto elders gaan parkeren en niet bij hun huis neer kunnen zetten. Dat lijkt me ook een hele moeilijke opgave om een zero-emissiezone te krijgen. Daardoor natuurlijk elk product wat dan verkocht wordt, wat door een andere transportmiddelen worden gebracht, zal duurder worden. Hoe gaan we dit voorkomen dat de samenleving op dit moment al duur is, maar dan nog duurder gaat worden?
Dank u wel.
Voorzitter.
Meneer Pico.
Ik ben in verwarring, want ik hoorde hier een paar keer 150.000 euro. Wat gaan we daarvoor doen? Maar de vraag is toch, wat gaan we doen voor die 6 ton? 6 ton toch?
150 keer 4. Aan wie stelt u die vraag, meneer Pico? In zijn algemeenheid, oké. Ja, oké. Okay. Dank u wel voor de verhelderende vraag. Meneer Heuvelmans, Forum.
Ja, bedankt voorzitter. Om het even in te leiden. Onze partij heeft het al eerder uitgerekend dat de gehele energietransitie minimaal zo'n 1.000 miljard zou gaan kosten. En als je dan de projectbegroting bekijkt voor deze zero-emissieplannen, dan snap je ook waarom dat allemaal zoveel moet gaan kosten. Het gaat daar in totaal dus inderdaad om een kleine 6 ton. En daar mogen duidelijk zijn dat voor FVD dit plan überhaupt niet onze steun zal krijgen. Maar om toch even wat vragen te stellen. Er staan hier bijvoorbeeld wat posten zoals een Zero Emission Truck Experience à 10.000 euro. Dan vraag ik mij af wat dat inhoudt. Krijgen we dan een soort simulatortje voor 10.000 euro waar mensen kunnen kijken? Of wat is het, weet je wel? Ik vraag me in meer van dat soort dingen zo het een en ander af. Maar daar is nu niet de plek voor. Wat ik me vooral in grote lijnen afvraag van is hier op die begroting ook nog een alternatief? Wat misschien wat voordeliger kan zijn. Want het lijkt erop alsof de helft zeg maar naar communicatie en participatie gaat. En het lijkt mij een beetje dikter op. Zo van, dit kunnen we ook nog doen, dit kunnen we ook nog doen. Maar ik heb natuurlijk niet alles tot in detail bekeken. Dus daar graag zeg maar een visie op van, is dit het goedkoopste optie? Of is dit gewoon met alles erop en eraan? En dat is eigenlijk vooral mijn vraag hierover. Verder zal mijn steun niet krijgen. De zero-emissiezone in het centrum van Venlo, wanneer alleen vrachtverkeer dat moet doen, heeft absoluut geen effecten. Iedereen denkt dan aan de auto's en de bestelbusjes. Maar laten we ook vooral de Maas niet vergeten, waar alles op diesel nog door onze stad ploegt. Venlo is ook niet dusdanig groot dat dit ook maar iets aan de leverbaarheid of zo bij zal dragen, denk ik. Ook die vraag van GroenLinks had ik ook, dus hier is al gesteld. Hoe gaan we hier resultaat van meten?
Dank u wel, meneer Heuvelmans.
Voorzitter.
Interruptie, meneer Pico.
Ja, meneer Heuvelmans. Mag ik hieruit concluderen dat u, omdat u tegen het raadsvoorstel zult stemmen over 2 weken, dat u dus iedere kans, hoe klein ook, of misschien hoe irreëel ook in uw ogen, iedere kans die aangegrepen kan worden om het leefklimaat voor uw kinderen en uw kleinkinderen te verbeteren, dat u dat de generaties na u gaat ontzeggen?
Meneer Heuvelmans.
Dat is de conclusie die u trekt vanuit uw redenatie. Dat dit ook resultaat op gaat leveren. Nou, daar zijn net vragen over gesteld waar het ons het antwoord nog over verschuldigd is. Dus dat is 1. Ten tweede, nee, ik ga niet iedere kans op een betere wereld ontzeggen. Ik denk dat de meest dreigende problemen die er nu zijn ook vanavond gedeeltelijk ter sprake komen in een later agendapunt. En ja, laten we niet vergeten, als mijn kinderen zich blauw betalen aan belasting en niet kunnen eten, dan is die vieze lucht niet zo'n groot probleem. Dus als we dan even gaan extrapoleren, dan laten we dat niet hier doen.
Dankjewel, meneer Heuvelmans. Meneer Vervuurt, ook u had een interruptie. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de heer Heuvelmans zeggen dat het nutteloos is, even in mijn eigen woorden, om de emissie in de binnenstad terug te brengen, omdat wij toch heel veel dieselscheepvaart hebben die over de Maas gaat. En dan ga ik ervan uit dat hij dan stelt dat daar heel veel fijnstof en andere schadelijke stoffen geproduceerd worden. En dat het reduceren van de emissie in de binnenstad daarbij in het niet valt. De eerste vraag aan de heer Heuvelmans is dat wat hij bedoelt? En de tweede vraag is, kan de heer Heuvelmans dit dan staven met data, statistieken, onderzoeken of iets dergelijks?
Meneer Heuvelmans.
Ja, bedankt. Ik heb op zich niet bedoeld om dat te stellen van dat dan ook moet of dat het een het ander wegstreept. Het was meer ter illustratie bedoeld. Ja, er is allerlei data beschikbaar over fijnstofuitstoot en zo, maar dan krijgen we hier een veel technischere discussie. Daar heb ik mij ook niet op voorbereid, maar ik wil graag u wat onderzoeken toesturen waaruit bijvoorbeeld blijkt dat elektrische voertuigen een even grote hoeveelheid fijnstof uitstoten dan bijvoorbeeld een dieselvoertuig, juist omdat het gewicht hoger is en het grootste gedeelte van de fijnstof vrijkomt door slijtage aan remschijven, remblokken en banden. Dus die hele elektrische voertuigen transmissie, nou dat is zeg maar al vaag, van gaat dat wat helpen? Daarbij nog het stroomnet wat al overbelast is, noem maar op. Daarom, ik wilde eigenlijk weer algemeen vragen nu. Ik ga hier sowieso niet in mee, om allerlei redenen. Wat ik vooral dus wil vragen is van, is er ook zeg maar een plan B? Kan het ook wat goedkoper? Want ik denk dat we het geld hard nodig gaan hebben het komend jaar. Ook voor andere dingen die ook later op de agenda staan vandaag.
Ja, ik zie de onderzoeker graag komen.
Oké, ook meneer, blijf even bij de microfoon, want meneer Spijksma heeft ook een interruptie.
Meneer Spijksma. Ja, een vraag ook aan meneer Heuvelmans. Kijk, meneer Heuvelmans, we hebben 2 maanden geleden het coalitieakkoord afgesproken. En hebben we afgesproken dat we gingen werken in de zero-emissiezone van het centrum. U stelt dat nu opnieuw ter discussie. Is dat nou de weg die we blijven gaan? Want dat vind ik ook al vrij vermoeiend. Een democratisch genomen besluit is natuurlijk wel de basis waarop je vervolgens verder gaat in het politieke proces.
Meneer Heuvelmans.
Ja, ik denk dat ik heel erg mijn best doe om hier nog een beetje vragen op te stellen, om te kijken wat we hier nog mee kunnen en er mij eigenlijk constructief opstel. Ik zal goede raadsvoorstellen echt niet afketsen, alleen omdat ze van de coalitie komen. Daar hoef je niet altijd druk om te maken, maar ik heb hier gewoon echt bezwaren tegen. Zo kunnen we blijven pingpongen, maar dan denk ik ook even terug aan de afvalstoffenheffing en dat soort dingen waar we vorige maand of in juli niet uitkwamen. En zo waren er nog wel meer raadsvoorstellen die heel erg pro-contra werden gesteld. Dus om mij nu in de schoenen te schuiven lijkt me een beetje flauw. Volgens mij was ik in die raadsvergadering de enige die niet in die lijn oppositie-coalitie heeft gestemd op een aantal zaken.
Mag ik daar nog op reageren?
Maar natuurlijk, meneer Spijksma.
Nou, op zich klopt dat wel. Alleen het is het frustrerende proces zo. Kijk, dat u tegen de zero-emissiezone bent, dat is duidelijk. Dat u tegen de klimaatadaptatie bent, maar de rest van de raad is dat niet. En dan kunnen we wel iedere keer met een uitwerkingsvervolg, zullen we zeggen, op zo'n besluit, kunnen we wel iedere keer de discussie gaan, naar dat plan gaan tellen. Maar ik hoop toch dat u ons die ruimte biedt om in elk geval wel vooruit te gaan met de besluiten die zijn genomen.
Meneer Heuvelmans.
Als ik u zou kunnen tegenhouden, zou ik het doen. Maar ik vervul nu eenvoudig mijn democratische rol. Omdat ik het niet met u eens ben, betekent niet dat ik het proces frustreer. Ik stel toch best wel een goede vraag, denk ik zo. Kan het misschien ook voor een ton minder? Hebben we misschien nog een ton om wat te doen? Ja, dat is wat ik vroeg.
Dank u wel, meneer Heuvelmans. Ik wens over te gaan... Heel kort, meneer Vervuurt. Heel kort.
Ja, dat is een vraag die net bij me opkwam. We hebben het over het ondertekenen van dit akkoord, ook op de lange termijn. We hebben dit in eerdere fases niet ondertekend, waar bijvoorbeeld provincies en andere gemeenten dat wel hebben gedaan. Ik ben nieuw in de raad, dus ik heb die eerdere discussie niet gevolgd. Wat was de overweging om niet vanaf het begin eigenlijk in te stemmen met dit akkoord?
Aan wie stelt u die vraag, meneer Van Vuurt?
Aan de wethouder.
Oh, het is een tweede termijn. Ja, oké, goed. U was er niet geweest. Het is uw woordvoering.
Ja.
Neem me niet kwalijk. Goed. Ik kondigde aan dat er een korte interruptie was. Neem me niet kwalijk. Dan ga ik over tot de wethouder die de vragen gaat beantwoorden. Meneer Boom.
Ja, die een poging gaat wagen om de vragen te beantwoorden. Even ook in de context te duiden. Ik zit hier als wethouder omdat het vanuit het plan binnenstad onder andere ook, dat daar ook informeel staat dat we naar een zero-emissiezone willen gaan. Eigenlijk de primaire portefeuillehouder is mevrouw Pollux. Dus ook het schone luchtakkoord en het ondertekenen daarvan ligt meer in haar lijn, ook in haar portefeuille. Ik duid dat even. Heb ik gekozen voor mij nu als portefeuillehouder, omdat het nu SEC over de binnenstad gaat en dat mijn portefeuille het meeste raakt, zeg maar. Maar de intenties erachter komen voort uit de portefeuille van collega Pollux.
Voorzitter, gelukkig spreekt het college altijd met één mond.
Ik had u nog niet het woord gegeven, meneer Frinks, maar ik hoor wat u zegt. Meneer Boom, gaat u verder.
Ja, ik wilde even de context duiden, want u heeft inderdaad een paar keer getracht, de voorzitter, om te duiden. Maar feitelijk ligt het besluit enkel voor om het geld te activeren, zodat wij de subsidie aan kunnen doen. En er worden heel veel inhoudelijke vragen gesteld over het wel of niet ondertekenen van een akkoord en waarom het wel of niet in de eerdere periode gedaan wordt. Ik snap de insteek van die vraag wel, maar dat is eigenlijk niet aan mij nu om daar een antwoord op te geven. Los van de vragen ook, de vraag die meneer Frinks wil stellen, hoe gaan we de gezondheidswens meten? Dat wordt onderdeel van het proces dat we nu gaan starten met elkaar. Dat moet eigenlijk blijken uit de zaken die naar voren komen bij het starten van dit proces. Terechte vraag, maar dat wordt onderdeel van het proces. Ook hoe gaan we private partijen meenemen? Een vraag van de heer Spijksma. Die zijn al in kleine schaal meegenomen. Daar zijn al gesprekken mee gevoerd, ook met postorderbedrijven, et cetera. Die zitten ook bij die club, zeg maar. Die in eerste instantie, waar we eerst gepolst dat er een interesse was om naar een zero-emissiezone toe te werken. Die belangstelling en de draagvlak is er ook in de markt, om het maar zo even te zeggen. En de private partij die er dadelijk ook meer gaat raken, die worden dan ook onderdeel van dat proces. Om ook te kijken of het haalbaar is wat we willen realiseren. Want we willen inderdaad een emissievrije zone realiseren voor stadslogistiek, dus het zakelijke verkeer, leveranciers, bouwkundigen, et cetera. En dat treft dan de distributie daarvan, zeg maar. Dus vandaar dat die woordverwarring misschien opgetreden is in het voorstel. Maar het gaat om het realiseren van een zone. En in het coalitieakkoord staat ook de nuance gemaakt. Want dat zien we ook al nu al uit de gesprekken die gevoerd zijn, dat niet iedereen in staat is om dat voor 2025 te realiseren. Er zijn gewoonweg aannemers, ondernemers, die zeggen, ja, leuk wethouder, maar als ik mijn aanhangwagen moet trekken met mijn vrachtwagen of mijn bestelbus, dan kan dat gewoonweg niet met een accu, want daar heeft hij de kracht niet voor. Dan moeten we kijken of we daar wellicht maatwerk op kunnen toepassen. Maar dat zal ook onderdeel moeten worden van dit proces. En wellicht dat daar dan tools voor aangereikt kunnen worden. Of om die ondernemer toch die stap te laten zetten. Wellicht met een subsidie om dat aan te jagen, wel of niet. Of dat we daar een uitzondering voor kunnen maken. Maar dat moet ook onderdeel worden van dit proces. En ik moet waken dat ik niet de inhoud van dat proces al inga. Omdat dat moet blijken de komende maanden, jaren tot aan de invoering. Wat gaan we doen met het geld? Terechte vraag. Want het is mooi dat we een multiplier realiseren. Maar die multiplier komt eruit om een eindbedrag en wat wordt daar dan voor gedaan? Ja, u heeft een nadere duiding gekregen aan de hand van de tabel. Ik vind het moeilijk om daar ook nog extra inzicht in te geven. Dat zeg ik u eerlijk. Ik kreeg ook een vraag van de heer Heuvelmans die nadere verdieping vroeg. Misschien dat de heer Henschens, want ik heb ook ambtelijke ondersteuning bij me, die misschien daar nog iets op toe kan lichten. Of we kunnen wellicht vragen vanuit de aanvraag om dat nader te duiden, zodat hij meer duiding krijgt dan alleen een tabel met bedragen en een korte omschrijving. Maar dan moet ik even, dat laat ik u dan toekomen als u dat wenst. Maar ik denk dat dat is terecht wat er met gemeenschap geld gedaan wordt en ook wil weten waar het dan uitgegeven wordt. Ja, kan het goedkoper? Ja, dat kan ik niet beoordelen omdat ook veel expertise ingekocht en ingehuurd moet worden om dit nader te onderzoeken. Het betreft, het is geen eenvoudige materie waar we hiervoor staan, maar dat zal er moeten blijken uit het proces ook. Ik steun u, meneer Heuvelmans, in het feit dat iedere belastingcent daar één is en die wijselijk besteed moet worden. En daar gaan we dan in deze instantie ook vanuit. De VVD vroeg ook waarom nu alleen de binnenstad. Ja, we moeten eigenlijk, ik zie dat als een soort pilot, moeten kijken of het functioneert en werkt in deze binnenstad. Omdat het hier een grote concentratie van pakketdiensten, et cetera, is. Waardoor dit de grootste kans verslagen heeft als het gaat om CO2-reductie, zeg maar. Maar ik vind het een mooie aanvulling. En ik denk mijn collega Pollux dat graag opschrijft. Dat we ook gaan naar een zero-emissiezone in het buitengebied, et cetera. Maar dat zal dan moeten blijken als dit proces slaagt, hoe we dat wellicht gaan organiseren. Ook dat is uitwerking van dit proces. Volgens mij heb ik zo wel het meeste beantwoord, voorzitter, als het dit voorstel betreft.
Er is nog een vraag van meneer Bassiaans.
Is het nu zero emission stadslogistiek of zero emission zone? In uw inleiding verwijst u naar pagina 35 van het plan Binnenstad 2030... Die hebben het over zero-emission stadslogistiek. En u verwijst naar pagina 29 van het coalitieakkoord. En daar wordt heel duidelijk gesproken over een zero-emission zone. Dat zijn twee heel aparte zaken. Want bij een zero-emission zone mag je altijd rijden zolang je maar zero-emission bent. En zero-emission stadslogistiek, kan ik me voorstellen, is iets voor bepaalde uren. Dat daar dat daar iemand mag rijden die niet zero emission is.
Het wordt wat technisch, meneer Bond.
Ja, ik begrijp wel. Ik probeer te begrijpen de context die de heer Bastiaan stelt. Het gaat inderdaad, uiteindelijk wordt het een afbakening, een gebiedsafbakening. Een zone, zeg maar, waarbinnen je moet voldoen aan de zero-emissie vrije logistiek, stadslogistiek. Dus de stadslogistiek die zich dan in die zone gaat bevinden, moet zero-emissie vrij zijn. Dat is eigenlijk het streven van de afbakening van het gebied. Maar nu merk ik aan mezelf dat ik dadelijk in een discussie beland waar ik niet uitkom. Maar ja, ik denk dat we in dezelfde lijn, we begrijpen elkaar denk ik wel, maar we moeten de juiste woorden kiezen om deze afbakening dadelijk definitief te maken. Want er staat ook op het einde van het raadsvoorstel dat u feitelijk nog eens raadsbesluit voor de invoering van de zone.
Meneer Donders, PVV.
Ja, ik hoor u heel veel zeggen, meneer de wethouder. Ik hoor u ook aangeven dat er, u zelf de kennis niet de macht heeft en zegt ook van, ja, we weten niet of de vrachtwagens eventueel zero emissie kunnen uitstoten. Dus we gaan hier eigenlijk geld uitgeven aan subsidies waar we niet eens van weten of dat we het wel kunnen of niet kunnen. Ik vind het een beetje moeilijk hoe dat ik het nou moet gaan geloven. De stukken waren iets duidelijker naar mijn mening. Maar gaan we nu wel of niet de stad volledig zero emissie maken?
Meneer Boom.
Als de PVV meegaat over het werken, dan gaan we voor die ambitie, meneer Donders. Nee, zonder gekheid. Ik weet ook dat uw partij er een bepaald standpunt in heeft en die mag dat ook verkondigen, het volste recht heeft u daartoe. Er is gewoon gebleken dat wij ambiëren om de zero-emissiezone in te voeren voor 1-1-2026, dus uiterlijk eind 2025. Dat is de ambitie. Dat staat ook in ons coalitieakkoord, dat staat ook in andere beleidsdocumenten. Dat staat eigenlijk buiten kijf, zeg maar. Maar wij constateren ook dat niet iedereen in die snelheid mee kan. Kijk, de pakketbezorgers, die verduurzamen, omdat daar grote jongens achter zitten, die kunnen die investering doen. Maar er zijn ook kleine zelfstandigen die misschien een aantal jaar geleden al een nieuwe auto aangeschaft hebben. En zeggen, ja wethouder, ik wil uiteindelijk wel verduurzamen, ik wil ook uiteindelijk wel elektrificeren, maar ik kan nu die investering niet doen, weer opnieuw voor 2025. Dat kan een gegeven zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we af willen wijken van de ambitie voor het instellen van die zone. Wat ik al zei, we kunnen wellicht wel kijken, hoe kunnen we dan maatwerk voor die ondernemer, voor die ZZP'er toepassen, zodat die toch binnen die zone zijn werk kan blijven doen, maar dat we toch kijken, oké, hoe kan die ondernemer over x jaar wel die verduurzaming maken? Dat is, anders blijf je die ambitie uitstellen, dan komt er nooit een zero-emissievrije zone. Ja, we kunnen dan ook ophouden met alles wat we willen doen om de wereld een klein stukje beter te maken, maar dan blijft het een kip-ei-discussie. En wij zien gewoon het realisme dat wij niet de verwachting hebben dat alles zero-emissievrij onze stad binnenrijdt over 3 jaar.
Oké. Meneer Boom, dank u wel. Ik ga even een raad vragen. Ik hoorde net meneer Boom zeggen dat er nog iets aan extra informatie komt voor dat u over 2 weken een besluit kunt nemen. Kunnen we het wel agenderen alvast? En dat zal dan een bespreekstuk zijn, hoorde ik ook al wat mensen roepen. Meneer Frings, ik zie u nog een beweging maken die ik niet helemaal kan duiden.
Ja, ik wou nog wel iets toevoegen. Kijk, in de SPUC-voorwaarden van het Schone Luchtakkoord, landelijk staat dat bij elke aanvraag je binnen 2 jaar een uitvoeringsprogramma moet hebben geschreven waardoor de raad wordt goedgekeurd. Ik heb dit geïnterpreteerd als een eerste stap op weg naar het uitvoeringsprogramma, wat dan ook bij de raad terechtkomt. Dat gaat niet. Ja, dat staat bij de SPUC landelijk in de voorwaarden voor de subsidie. Wij vragen in ieder geval de helft van het geld aan het Rijk. Ook het Rijk heeft daar voorwaarden aan verbonden. En daar staat, bij elk project heb je 2 jaar de tijd om tot een goed uitvoeringsprogramma te komen. En het geld wat er nu geporteerd wordt, is vooral ook bedoeld voor onderzoek, et cetera. Zo heb ik het stuk gelezen. En als ik het met die ogen lees, dan is GroenLinks hartstikke blij dat die eerste stap nu gezet wordt op weg naar zero-emissie stadslogistiek. Want zero-emissie in zijn totaliteit betekent ook dat we die draaiende motoren voor de parkeergarages van onze Duitse vrienden op zaterdag niet meer willen in de binnenstad. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Zero-emissie stadslogistiek is de eerste stap wat ons betreft. Prima.
Ik geef zo even het woord terug aan meneer Boom.
Ja, bij het installeren van een nieuwe raad is er veel oude kennis verdwenen, maar er is ook veel nieuwe kennis bijgekomen, meneer Frings. Dus dank u wel voor die toevoeging. Nee, maar dat is juist wat u stelt. Maar deze zero-emissiezone, en dat is ook nog landelijk erkend op die manier, dat betreft SEC, dus de zakelijke logistiek, maar de stadslogistiek. De particulieren komen denk ik later, maar dat is vooralsnog ondenkbaar om dat te behalen binnen zoveel jaar. Maar die duiding die je stelt, die klopt.
Oké, dank u wel.
Ik heb nog 1 vraag aan de wethouder, voorzitter. Het is een zeer complexe zaak. Zero-emissie, stadslogistiek of zero-emissie zone. In ieder geval, zero-emissie is zeer complex. Kijk alleen maar eens in het buitenland. Ik noem bijvoorbeeld als de stad Stuttgart. Daar kunnen wij als Venlo heel veel van leren. Maar daar zijn we nog lang niet. Ik zou graag een keer met de wethouder, misschien de raadsbreed of in een of andere werkgroepachtige setting, daar wel eens wat over willen verdiepen. Want bij mij zijn er veel vragen. En die zijn niet nu op de plaats, want we worden ze te technisch. Maar ik heb me veel vragen erover.
Ja, dat is fijn. Dankjewel, meneer Bastiaans. Ik had hem al doorgeschoven voor de besluitvorming als bespreekstuk. Dames en heren, ja, we zijn aangekomen aan agenda punt 4 in het kader van de bedrijfsvoering van onze gemeente. Die gaat over onder meer mijzelf. Dus het leek ons wel zo netjes, en ik zie Geert van Soes al opstaan, dat ik even het voorzitterschap doorgeef aan Geert van Soes. Dankjewel, Geert. Ga je gang.
Ja. Ja, inderdaad. Anders zou de voorzitter over zijn eigen toekomst, in ieder geval een deel daarvan, de vergadering moeten voorzitten. En het is onafhankelijker. En als secretaris van het presidium neem ik maar even die neutrale technische rol op mij. Dus er wordt voorgesteld om zowel Harro Schreuder als Stefan Hugewes hier ook in de zaal te benoemen als extern voorzitter voor de komende periode. En de vraag is of dat akkoord is. Ik stel voor om daar een hamerstuk van te maken. Maar de heer Vervoort heeft een vraag van opmerking.
Ja, dank u wel. We kunnen akkoord gaan met de voorliggende raadvoorstel, maar we hebben nog een aanvullende informatieve vraag. En waarschijnlijk hebben we misschien ergens iets gemist. Indien een sessievoorzitter wegens omstandigheden niet aanwezig kan zijn, hebben we dan een plaatsvervanger of hoe gaat dat dan in zijn werk?
Zijn er meer mensen met vragen of opmerkingen, kanttekeningen? Nou, laat mij dan maar meteen antwoord geven. Nogmaals, in mijn hoedanigheid als secretaris van het presidium. Het antwoord is nee. Dus we hebben geen vervanger voor de sessievoorzitter. We hebben er ook maar twee. Dus dat is best kwetsbaar. In de vorige periode hadden we er drie. Dus misschien moeten we er nog wat bij regelen. Maar het was nu pikkend, het is winter. We hebben deze twee goede mensen. Dus laten we die vooral proberen vast te houden. Als dus iemand onverhoopt ziek of afwezig is, dan kan er natuurlijk altijd een raadslid inspringen. Dus dat is geen enkel probleem. Mag ik dit als hamerstuk naar de raad dirigeren? Ja, afgesproken. Hartelijk dank. En dan stel ik voor dat we het kwartiertje 20 minuten pauze nemen en dan boven beginnen aan de volgende sessie over energie en armoede.